Dan willen we nu naar de schriftlezing luisteren die voorgelezen zal worden door Kane.
Ik ga u voorlezen uit Handelingen 6, vers 1 tot en met 7. De apostelen krijgen helpers. Er is te veel werk voor de apostelen. Er kwamen steeds meer gelovigen. Het waren Joden die Grieks spraken en Joden die Hebreeuws spraken. Maar de Joden die Grieks spraken begonnen te klagen, want ze vonden dat de weduwen van hun groep niet genoeg hulp kregen van de apostelen. Daarom riepen de apostelen alle gelovigen bij elkaar en ze zeiden: vrienden, wij zijn elke dag te druk met het uitdelen van eten. Daardoor hebben we geen tijd om het goede nieuws over Jezus te vertellen. Dat is niet goed. Kies daarom 7 mannen uit. Het moeten mannen zijn voor wie iedereen respect heeft. Ze moeten wijs zijn en zich laten leiden door de Heilige Geest. Wij zullen die mannen de opdracht geven om voor al het eten te zorgen. Dan kunnen wij al onze tijd gebruiken om te bidden en het goede nieuws over Jezus te vertellen. Er worden 7 helpers uitgekozen. Alle gelovigen vonden dat een goed idee. Ze kozen Stefanus uit. Dat was een man met een groot geloof, die zich liet leiden door de Heilige Geest. Verder kozen ze Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus. Nicolaus was een man uit Antiochië die Joods geworden was. Ze brachten die 7 mannen bij de apostelen. Toen spraken de apostelen een gebed uit en ze legden hun handen op het hoofd van de mannen. Steeds meer mensen luisterden naar het goede nieuws over Jezus. Het aantal gelovigen in Jeruzalem werd snel groter. En ook een grote groep priesters ging in Jezus geloven.
Dan geef ik nu voor de prediking het woord aan broeder Hein Koning. Hij heeft de overdenking als titel meegegeven: eerlijk zullen we alles delen. Of is het eerlijk zullen we alles delen? Vraagteken of uitroepteken?
Heel dapper, Kane, dat je deze schriftlezing wilde doen met al die moeilijke namen, maar is goed gegaan. Zo moet lukken, dankjewel. Als je in de weekendedities van kranten kijkt naar allerlei functies, valt me op dat er steeds meer functies zijn die ik als kind vroeger nooit heb gekend. Een van de mooiste banen lijkt mij die van een geluksonderzoeker. Dat is iemand die dagelijks bezig is met de score van hoeveel geluk hebben mensen u eigenlijk. Vorig weekend stond in Trouw een bijlage met een interessant artikel waaruit blijkt dat Nederlanders tot de gelukkigste volken van de wereld horen. Ik moet er nog wat preciezer zeggen. Volken in Noordwest-Europa, Scandinavië en Nederland horen tot de gelukkigsten ter wereld. Wat daarbij bleek, is dat geld, en vooral het hebben daarvan, een grote rol speelt. En er stond dus ook boven het artikel: geld maakt wel gelukkig. Ik moet eerlijkheid zelf wel bij zeggen dat de schrijver van dit artikel, Maarten Dobry, ook aangeeft dat die materiële welvaart twee hele belangrijke pijlers draagt. Namelijk die van democratische instellingen en een cultuur van vertrouwen en tolerantie. Hij schrijft dan ook, als mensen het gevoel hebben dat ze vrij zijn om zichzelf te ontplooien en hun leven te vullen zoals dat wel zou wensen, dan voelen zij zich gelukkiger. En hij concludeert aan het eind van zijn artikel, we mogen ons wel degelijk gelukkig prijzen dat we anno 2018 en hier leven. Is goed om maar eens bij stil te staan. Dat we eigenlijk toch al in een hele unieke locatie van de wereld leven. Dat geld en geluk weliswaar samengaan, maar toch het sterkste wordt ervaren als geluk als andere componenten zoals democratie en goede zorg voor elkaar ook een rol spelen. Nou, helaas is de mate van democratie niet eerlijk verdeeld over deze wereld. En helemaal niet als het gaat om materiële welvaart. Deze week bleek dat als de trend zich doorzet van vermogensongelijkheid in de komende jaren, dan is de verwachting dat in 2030 1%, 2/3 van al het vermogen wereldwijd in bezit heeft. In 2030 heeft een kleine groep rijksten der aarde een vermogen van 305.000 miljard. Dat is 305 met 12 nullen. Niet eens meer uitspreekbaar, althans voor mij niet. Dat betekent dat 99% het vermogen heeft van 1/3, dat is nog steeds 195.000 miljard. Dus 1% van de wereld heeft het vermogen van 2/3 van het totaal. De allerrijkste worden steeds maar rijker. Terwijl ik als kind altijd hoorde bij Sinterklaas, als snoepgoed uitgedeeld, dat eerlijk zullen we alles delen. Nou, deze naïeve kindergedachte is ver van de werkelijkheid. Rijken wordt allemaal rijker en armer ouder. Verder dus van eerlijk. En natuurlijk zou je dan gelijk de vraag als mens van deze tijd, als christen, was dat vroeger dan misschien anders? Was het toen beter? Nee, niet echt. Ook als je de Bijbel leest, het Oude Testament, dan is daar sprake van vaak ernstige armoede. Deuteronomium 15, vers 11 lees je, armen zullen altijd bij u zijn. En later reflecteert Jezus erop en die zegt bijna hetzelfde. Want de armen zijn altijd bij jullie. Maar bij die constatering alleen blijft het niet. Want zowel Mozes als Jezus doen deze uitspraak in een veel breder perspectief. Mozes pleit in de Tora om juist als je het wat beter hebt, om gul en barmhartig te zijn met armlastigen. Om vooral die mensen te steunen. En Jezus doet de uitspraak heel kort nadat hij door een vrouw op een bijzondere wijze werd gerespecteerd. Hij kreeg namelijk zeer kostbaar olie over zich heen gegoten. En volgens de discipelen Jezus waren ze bezig, met verspilling van haar inkomsten. Maar Jezus erkent dit als een grote manier van eer en respect voor hemzelf. Kort hiervoor had Jezus ook nog opgeroepen aan zijn eigen leerling en zijn hoorders, om toch vooral te zijn voor de mensen die honger lijden, die ziek zijn, die dorst kennen, die naakt rondlopen, die vreemdeling zijn. Nee, in het verleden was de situatie rond armoede niet echt beter dan nu. Ook toen waren er zeer rijken, draagkrachtigen en mensen die het heel erg moeilijk hadden. Het moet gezegd dat de sociale wetten in de tijd van de Bijbel vooruitstrevend waren. Met oog voor mensen die het moeilijk hadden, voor groepen die kwetsbaar waren. En in de Tora lees je regelmatig allerlei opmerkingen, hele goed geformuleerde uitdrukkingen ten aanzien van hoe we omgaan met vreemdelingen, met wezen en weduwen. Vergelijken met de omringende volgen zou je kunnen zeggen dat die van een hoogstaand niveau waren. Maar wetten, hoe goed ze ook zijn geformuleerd, en het delen van die inzichten, leidt nog niet automatisch voor het naleven daarvan. Je merkt dat God voortdurend zijn volk moet aansporen, middel van profeten, om daar oog voor te blijven houden. Of ze nou Jesaja heten of Jeremia, Ezekiel of Zacharia of Malachi. Telkens roepen zij hun longen dus op om toch vooral daarvoor zorg te dragen. Om recht te doen aan weduwen, wezen en armen en vreemdelingen. Die uitdrukking staat heel vaak voor alle kwetsbare mensen in de samenleving. Dat zijn degenen die zichzelf niet kunnen verdedigen. Die solidariteit en hulp en steun nodig hebben van anderen. Een van die profeten die daarvan een visie heeft gemaakt, die als een soort missie heeft gemaakt van deze zorg, is Amos geweest. Hij profiteert in de tijd van koning Jerobeam van Israël. En heeft ook oog voor de zorgen en de fout die andere naburige volgen maken. Maar hij focust in zijn boek op de zonde van Israël. En hij zegt onder andere in hoofdstuk 2, zij verkopen de rechtvaardigen voor zilver en de armen voor een paar sandalen. Ze zijn erop uit zwak in het stof te laten kruipen en de machtelozen dringen ze opzij. De zoon en zijn vader komen bij hetzelfde meisje en maken zo mijn heilige naam te schande. Ze strekken zich uit op kleren die ze in onderpand hebben en in het huis van hun God drinken ze wijn die als boete was ontvangen. Amos is heel duidelijk over dat de voornaamste zonde van Israël het onrecht is naar rechtvaardigen en armen. En tegelijkertijd ook het nalopen van andere goden. Die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maatschappelijk onrecht leeft hier even zwaar als godsdienstig gebruik. De bewoners van Israël, die arme kwaadbrokkenen, knoeien aan de weegschaal en nepgraan verkopen, die kunnen niet wachten tot de Sabbat voorbij is om door te gaan met hun kwalijke praktijken naar mensen die het moeilijk hebben. God kan daarom hun godsdienstige gebruiken niet meer zien. Amos schrijft, bespaar mij het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet meer horen. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Met andere woorden, bied mij niet een veelheid van offers. Zing niet de mooiste liederen die je kunt. Maar laat een golf van recht en een douche van gerechtigheid over het volk heen komen. En die gedachte hoor je als het ware in een soort echo terug bij de apostel Jacobus. Die schrijft in zijn brief, het eerste hoofdstuk, voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst, weduwen en wezen bijstaan in hun nood en jezelf in acht nemen voor de wereld en onberispelijk leven. Als een soort repeterend refrein vind je dat de hele Bijbel door, heb God lief en je naaste als jezelf. Menselijk handelen wordt geïnspireerd door het geloof. En geloof uitzicht in daden die heel praktisch mensen zullen raken. En de Bijbel lijkt dan vooral oog te hebben voor mensen die kansarm en kwetsbaar zijn. Dan kom je in het Nieuwe Testament. En het blijkt dat ondanks de duidelijke uitspraken van de profeten, ondanks de heldere visie en het goede voorbeeld van Jezus van Nazareth, dat het voor Christus nog niet vanzelfsprekend was dat zij direct dachten aan kwetsbare groepen in hun eigen gemeente. De Geest van God moet zelfs pas komen om in de kerk ook onnodig onderscheid te voorkomen. Zo blijkt dat in de eerste gemeente ontevredenheid was ontstaan over de verdeling van goederen, van het eten. Vooral bij de ondersteuning van de weduwen. De Grieks sprekenden voelde zich gediscrimineerd ten aanzien van de Aramees, de Hebreeuws sprekenden. Dat was geen opzet of onwil, maar de werkdruk van de apostel was zo groot geworden dat ze daar gewoon niet meer aan toe kwamen. En dan komt de Geest, de gemeente te hulp. Er wordt een nieuwe taakverdeling gemaakt, waarbij zowel het evangelie doorgang kan vinden en ook tegelijkertijd mensen in nood steun kunnen ervaren. Krijgt beide gedoende ruimte. Er wordt ook voldoende oog gegeven voor sociale en diaconale hulp. Waarom er 7 mannen zijn gekozen, meldt de Bijbel niet. Weet het al, 7 is een symbolisch getal, vaker gebruikt, maar het wordt niet verklaard. Er wordt zelfs niet gezegd dat het hier zou gaan om diakenen. Bij de loop der eeuwen hebben we toch geleerd dat dit ongetwijfeld het begin zou kunnen zijn van diakonie of diaconaat. Ik lees er nu een prachtig boek over, dat jou terug uitgegeven. Het heet Barmhartigheid en Gerechtigheid. Er staat iets onder wat voor mij toen nieuw was, handboek Diaconiewetenschap. kennen die ook niet al heel lang binnen de kerk. Dat ook wetenschap was, vaak niet over gedacht. Maar het boek wordt heel duidelijk gemaakt dat diaconie iets is wat steun biedt aan alle mensen. Dat heeft het woord alles mee te maken. Het heeft op dienstbaarheid. Dat elke gelovige dienstbaar is aan de ander. Iemand heeft ooit gezegd, de kerk die niet dient, dient tot niets. Een kerk die niet dient, dient tot niets. Heel lang heeft de kerk dat gezien als een interne aangelegenheid. Dienstbaar zijn aan elkaar. Als Paulus schrijft aan de Galaten, zorg ook goed voor je geloofsgenoot. Nou, deze diaconaal houding is langzaam zeker verschoven naar de zorg van de hele wereld. Men spreekt ook over werelddiaconaat. Het gaat erbij om de misstanden in de wereld ook niet alleen te zien en te erkennen, maar ook daar daadwerkelijk iets aan te doen in samenspraak met anderen. Het evangelie is uitgangspunt en Jezus' leefstijl als basis. Nou, Jezus' visie op diaconaat wordt gezien in Matteüs 25. Daarin gaat het over de waakzaamheid die er moet zijn voor de koning die komt. Het eerlijk verdelen van de talenten die mensen hebben. Maar vooral ook om het omgaan met mensen in nood. Dat laatste wordt ook wel aangeduid als de 6 werken van barmhartigheid. Het voeden van hongerigen, het laven van dorstigen, het herbergen van vreemdelingen, het kleden van naakten, bezoeken van zieken en het bezoeken van gevangenen. Zorg aan hen is volgens Jezus iets waar iemands geloof kan aanduiden. Dat zegt iets van je visie op God. Zowel Mozes als Jezus hebben ons voorgehouden dat er altijd kwetsbare mensen zullen zijn. Ook in 2018. Maar ook dat er altijd rijken zullen zijn. En gelukkig in een aantal van die rijken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid heel goed. Dragen bij aan beter onderwijs, goede huisvesting, goede voeding, nuttige werkgelegenheid. Niet alles wat zij doen, kan de kerk doen, maar ook andersom. Mooi is het daarom dat op sommige plekken er heel goed wordt samengewerkt. Begin van de week zaten mevrouw en ik aan de Moezel op een beetje lenteachtige dag en we raakten in gesprek met een wat ouder man die naast ons kwam zitten met zijn vrouw. Zijn vrouw had enig jaar daarvoor een auto-ongeluk gehad, waardoor ze gehandicapt was. Was afhankelijk van een rollator, een scootmobiel. Maar ik kwam overal met haar man mee. Deze man kwam uit Assen. Ed heette hij. Ed vertelde mij dat hij zich inzet als vrijwilliger voor Humanitas. En ik vertelde hem dat ik werkzaam ben voor die kerk. Ook veel met vrijwilligerswerk. Zeer interessant, hij zei, want ik werk regelmatig samen met het diaconaal platform van Assen. En wij doen veel dingen samen. En dat is een prachtig voorbeeld. 2 keer per jaar gaat in Assen het diaconaat vanuit de kerken en Humanitas huis aan huis om kaarten te verspreiden. Die kaarten kunnen worden ingevuld en dan kunnen mensen aangeven wat zij als zorg hebben. Na een tijdje wordt ze opgehaald en dan blijkt dus wat er allemaal leeft. En we hebben dan in de gaten dat wij misschien beter dingen kunnen behartigen die te maken met allerlei zakelijke issues. De een heeft zorgen over eenzaamheid en de andere over het invullen van onze belastingpapieren. En wij houden ons bezig vaak met dingen die aan het eind komen en meer zingevingsvragen en geloofsvragen komen dan ook bij de kerk terecht. En dat vond ik een prachtig voorbeeld van het samenwerken. Waar mensen uit verschillende hoeken iets kunnen doen voor de zorg die leeft in de samenleving. Waarbij de kerk ook tegelijkertijd relevant kan zijn. Als je nadenkt over wat in de wereld gebeurt, kun je soms wat mistroostig worden. Want er is gewoon ontstellend veel mis in de wereld. Miljoenen daklozen, vluchtelingen, zieken, armen, burgers te midden van oorlogsgeweld of dreigend oorlogsgeweld. Het is wel begrepen dat vanmorgen ook inderdaad een aanval gekomen is op Syrië vanuit Amerika, Frankrijk en Engeland. Geen idee wat er voor gevolgen heeft, maar het laat zien dat mensen, burgers, soms in hele moeilijke situaties moeten leven. Maar wat we voor die mensen doen, telt volgens Jezus. Vanmorgen hebben we in de persoon van Herman iemand gehoord die zich met zijn team inzet voor de kinderen van Darfur. Geweldig werk voor kwetsbare kinderen. Wat ook iemand uitnodigen van Adra, vanuit de kerk in actie, van tegen de zelfs. Allemaal uitstekende doeleinden voor organisaties die ertoe doen. En er valt veel te doen. We kunnen niet alles doen. Maar volgens Jezus is zelfs een beker water, of een hap eten, of een dak over je hoofd, wat telt. Het is waar, wereldwijd gezien is het lang niet allemaal goed geregeld. Als het gaat om een eerlijke verdeling van welvaart. De vermogensongelijkheid is ongekend groot. Maar, de kerk weet van delen. Ons delen geeft andere kansen. Ons delen maakt iets zichtbaar van Gods koninkrijk. Het zal niet worden alles zullen we eerlijk delen. Maar elke kleine bijdrage kan een verschil maken. Zoals het lied ook zegt. Maar wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat wordt geteld. En zal blijven bestaan. Amen. Ontvang nu eerst de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van zijn geest zij en blijven bij ieder van ons. Amen.